Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84, vers 1. Gemeente, zingen wij na de wet en de hoofdsom van de wet uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Psalm 130, vers 2, zingen wij na de wet en de hoofdsom van de wet. Toen sprak God en hij spreekt ook vandaag al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben met geheel uw ziel, met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede, daaraan gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, in onze voorbeden denken wij aan het echtpaar Gerard en Wilma Verboom. Die mogen vandaag stilstaan bij het feit dat ze 48 jaar getrouwd zijn. Het is wel een uitzondering op de regel, want het is geen kroonjaar. Toch willen ze dit graag genoemd hebben, omdat het een wonder is dat ze elkaar nog mogen hebben. Ze luisteren samen vanmorgen mee in het verpleeghuis naar deze dienst. Ik wil ook voorbeden doen voor broeder Slingeland, die nog steeds niet weet of hij toegelaten wordt voor zijn vervolgstudie. Gemeente, laten wij samen bidden. Grote en eeuwig God, we mogen u aanroepen in onze gebeden nu wij hier samen zijn op deze plaats van gebed. We danken u, getrouwe God, dat u ons de gelegenheid geeft om naar de kerk te komen, zij het nog in beperkt aantal, maar dat we ook thuis of waar dan ook verbonden mogen zijn met deze dienst. Heer, wij zeggen u ootmoedig dank dat u deze dag hebt doen aanbreken en dat we een dag van rust hebben om op te ademen, om uit te rusten, nieuwe krachten op te doen. Maar vooral, Heere, om deze dag door te brengen voor u en voor uw dienst. Het is immers een aan u geheiligde, toegewijde dag. En u wilt op een bijzondere wijze ons ontmoeten, ook op een bijzondere wijze tot ons spreken vanuit de verkondiging van het woord. Heer, wat een zegen is zo'n rustdag. Dat u ons de woorden van het eeuwige leven laat verkondigen. Terwijl er in het leven van alle dag zoveel woorden naar ons toekomen die om aandacht schreeuwen. Ook stemmen, heren, in ons die aandacht vragen. Zoveel, heren, wat aandacht vraagt en u weet hoe moeilijk het vaak is om echt stil te worden voor u, om geconcentreerd te zijn op u en op uw woord. Stille tijd is nog niet zo eenvoudig om te beoefenen. En heren, we moeten het in onze hectische wereld steeds meer hebben van de rustdag, van de zondag. Zo hebt u tenslotte ook altijd gewerkt, heren, die afgezonderde dag die het volk Israël mocht doorbrengen. Voor u en voor uw dienst, dat mogen wij doen op de zondag, uw opstandingsdag, Heere Jezus Christus. Wij danken u, o God, en geef die concentratie. Geef, Heere, de leiding van uw Heilige Geest. Die ons oor moet openen, die ons hart moet ontsluiten. Altijd weer, Heer, is dat nodig. Anders kunnen we hier wel zitten en de woorden horen en toch zeggen ze ons niets. Maar wilt u zelf met de kracht van uw Geest werken, ook vanmorgen weer. Opdat dat woord van u, Heere, daadwerkelijk zijn kracht mag doen en zijn uitwerking gaat krijgen. Tot bekering, tot geloof, tot vernieuwing. Ook tot bevestiging en tot versterking van wat u zelf hebt gewerkt. Heere, wij danken u dat u het niet moe wordt om ons voortdurend weer te bepalen bij de woorden van het eeuwige leven. Dat u ons niet loslaat. En daar zou alle reden toe zijn, Heere. We hebben ons immers ook gespiegeld in uw geboden. God liefhebben boven alles. U het volle pond geven op alle terreinen van ons leven. En onze naaste liefde hebben als onszelf. O God, al die 10 woorden van u zijn tegelijk ook 10 aanklachten van u. Dus wat eerlijk, Heer, op ons in laten werken. Dan is het helemaal terecht wat we gezongen hebben. Zo gij, o heilige en heerlijke God, in het recht zou treden. En al die ongerechtigheden van ons zou gadeslaan. Bij elkaar zou vegen, op uw heilige handen zou wegen. O God, wie zou dan bestaan? En het is een wonder, heren, dat deze psalm verder gaat. Wat de dichter ook ontdekt had in zijn leven. Maar, geen ja maar. Maar een maar bij u vandaan. Er is vergeving. En dat is, heren, de boodschap die u laat verkondigen. Op grond van het werk van Christus is er verzoening. Is er vergeving van zonde. Is er weer eeuwig leven. Door het geloof in de Zoon van God. Heren, wij bidden van u. Laat hem ook in deze dienst schitteren. Wanneer hij voor ons wordt uitgetekend en uitgestald vanuit de schriften. En Heere, geef dat we zo allemaal als ouderen en jongeren ons hart mogen ophalen aan uw dienst. Heere, geef zo een goede en gezegende dienst die tot eer is van uw naam. En waar wij allemaal hier in de kerk en thuis met ons verbonden goed mee af zijn. Straks als gezegende mensen naar huis gaan. O God, daar zien we naar uit. Dat niemand van ons zal zeggen, voor mij is het niet geweest vanmorgen. Maar dat we allen, Heer, aangeraakt zijn door u. Door de Geest van Christus. Door het woord, de woorden van het eeuwige leven. O God, laat niemand van ons alstublieft niet ongezegend naar huis gaan straks. Maar dat we tegen elkaar misschien mogen zeggen of tegen u mogen uitspreken dat het goed was om hier te zijn. Omdat u zelf in ons midden was. En omdat u zelf uitdeelde. Genade voor genade. Ja, Heere, daar moeten we het helemaal van hebben. Van genade. Dat is wat wij absoluut niet verdienen. En wat u toch wegschenkt. Vanuit de doorboorde handen van Christus. O God in de hemel, ontferm u over ons. En wees ons genadig. Heere, wij danken u ook hartelijk. Met Gerard en Wilma Verboom, die 48 jaar getrouwd mogen zijn vandaag. En u weet hoe wonder dat is. Gezien hun levensgeschiedenis. Dat ze elkaar nog mogen hebben. Wilt u ze goed en nabij zijn, Heere. En geef een goede gezegende gedenkdag. Laat de lofzang in stilheid tot u zijn. En wilt u hen ook in de toekomst zegenen en leiden. En in uw handen dragen. Heere, wij danken u voor alle zegeningen die ons ten deel gevallen zijn in de afgelopen week. En dat zijn er heel veel. Het eten en drinken wat u ons elke dag gaf, een dak boven ons hoofd, een huis om in te wonen. Dus we denken hier aan deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, ontheemd. Het allemaal niet hebben, niet eens weten of ze vandaag of morgen te eten hebben. Heere, geef ons een dankbaar hart, maar ook tegelijk een bewogen hart naar onze medemens. Wilt u de nood ook ledigen, Heere? Omzien naar alles wat er gaande is in deze wereld. Erbarm u en laat te midden van dat alles de kracht van uw woord en van uw geest worden ervaren. Wij doen ook voorbeden voor broeder Slingeland, Heere, die al zo lang in afwachting is of hij verder kan met zijn studie. Wilt u wegen openen, o God? En harten buigen, u die harten van koningen neigt als waterbeek. Dan is het voor u toch niet te wonderlijk, o God, om een opening te forceren. Om een vervolg te geven aan de studie die hij tot hier aan toe al gevolgd heeft. Geef hem uw zegen, Heere, en uw nabijheid ook samen met het gezin. Heer, ontfermt u zich over allen die in deze coronatijd te maken hebben met moeite, tegenslag, ziekte, een baan op de tocht, het bedrijf wat op omvallen staat. Heer, de nood is hoog bij velen. Erbarm u, o God, en wees nabij. Heer, zo leggen we elkaar voor u neer. Wees ons genadig. Hoor ons, vergeef ons en zegen ons. In Christus' naam. Amen. Gemeente, wij openen met elkaar de schriften in het Nieuwe Testament, Handelingen 10. Wij lezen met elkaar uit het woord van God, Handelingen 10. Ik begin te lezen bij het eerste vers. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis en doende veel aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de 9e uur van de dag een engel van God tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende, zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: wat is het, Heere? En hij zei tot hem: uw gebeden, uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des andere daags, terwijl zij reisden naar bij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden, omtrent de 6e uur. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken aan de 4 hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In het welk waren al de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde dieren, de kruipende dieren en de vogels van de hemel. En er geschiedde stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: geen zins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En als al Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende vraagde zij of Simon, toegenaamd werd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem: zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zei: zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En ze zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die een goed getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijnen huizen, en dat hij van u woorden van zaligheid zou horen. En dan vervolg ik in vers 33, tweede gedeelte: wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen van Israël, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welk het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen, en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. Dan volgt de tekst, vers 42 en 43, en heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. De tekst dus, gemeente, vers 42 en 43 uit Handelingen 10. Nog één afkondiging. De dienst van volgende week zondag, zo de Heer wij leven. En wij leven om 10:00, proponent van IJsden uit Driebruggen. En om 6:30, dominee Pronk uit Syriëns land. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119. Daarvan het 7e vers en het 69ste vers. Psalm 119, vers 7 en 69. Gemeente, zingen wij na de verkondiging van het woord uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103 vers 2 zingen wij direct in aansluiting op de verkondiging van het woord. En het thema voor de preek van vanmorgen is grensoverschrijdend. Ten eerste opgeheven en ten tweede doorgegeven. Gemeente, zit het niet een klein beetje in ons? De grenzen opzoeken, de grenzen wat proberen op te rekken. En als het kan, net even over die grens te gaan. Kijk hoe ver je bijvoorbeeld op school kunt gaan voordat die leraar echt ingrijpt en zijn maatregelen treft. Hoe ver kan ik gaan tot de grens echt bereikt is? Je herkent het wellicht. Gemeente, de hele MeToo-beweging, dat is lange tijd in het nieuws geweest, zo af en toe nog. Die losbarsten, dat heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van ons omgaan met vrouwen. Spelen met de grenzen van wat toelaatbaar is en wat niet toelaatbaar is. Kortom, gemeente, op alle terreinen van het leven speelt dat grensoverschrijdend gedrag. En heel vaak hangt om dat woord een soort negatieve geur. Soms is grensoverschrijdend natuurlijk ook leuk en spannend als je misschien voor het eerst naar het buitenland gaat. Je zit op de achterbank bij je ouders in de auto en die zeggen dan, nou nog even joh, en dan naderen we de grens van België of van Duitsland. Als je dat voor het eerst meemaakt, dan vind je dat geweldig. Je gaat de grens over in een ander land. Dat is een positief voorbeeld. Ook in het boek van de Handelingen, misschien wel beter gezegd, juist in het boek van de Handelingen komen we dat grensoverschrijdend tegen. De Heilige Geest doet juist niet anders en zijn werkgemeente is niet bepaald negatief, daar hangt geen negatieve geur omheen. Absoluut niet. De grenzen worden door de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem juist opgeheven. De verkondiging van die ene naam tot zaligheid werd de grenzen van het land overgestuwd, beginnende van Jeruzalem, maar dan ook verder. Tref zeker de wereld rond. De boodschap was niet alleen maar bestemd voor het Joodse heil, voor het Joodse volk, de boodschap van heil en redding, maar ook voor de mensen buiten Israël, de heidenen. Of zoals hier voor mensen die vanuit het buitenland in Israël woonden en werkten, zoals Cornelius. Zo zegt Petrus het ook in onze tekst en hij heeft ons bevolen het tot het volk te prediken. Tot het volk, dat wil hier zeggen, tot wie dan ook, onbeperkt, zonder uitzonderingen. Want Jezus Christus, zo heeft hij al gezegd in vers 36, is immers Heere van allen. De grenzen zijn dus door de uitstorting van de Heilige Geest opgeheven. Maar ja, gemeente, eerlijk is eerlijk, het was wel even slikken voor de apostel Petrus, zo blijkt in Handelingen 10. Er was wel heel wat voor nodig voordat Petrus met overtuiging deze tekstwoorden tot het volk te preken kon uitspreken. Zo blijkt wel in de aanloop naar onze tekstwoorden, hij vulde voordien deze woorden op een heel andere manier in. Het had nog wel wat voeten in aarde voordat hij echt een voet zette over de drempel van het huis van die heiden Cornelius. Toch wel opmerkelijk vond ik, gemeente, dat hij er aanvankelijk zo in stond, zo terughoudend, misschien wel afkerig. Want wij kennen Petrus, gemeente, als degene die vol van de Heilige Geest het woord voerde met Pinksteren. En hij was het toch die uitleg gaf over wat in Jeruzalem gebeurde tijdens het Pinksterfeest aan de hand van de profetie van Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat is grensoverschrijdend, toch? Dat proclameerde hij. En Petrus was het toch, gemeente, die die heerlijk ruime belofte, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Die belofte liet hij horen aan hen die getroffen waren door het woord van God wat hij sprak. En wat door de Heilige Geest binnendrong in hun harten, zodat ze het verslagen uitriepen, wat moeten wij doen? Ook die belofte spreekt van het grensoverschrijdend werk van de Heilige Geest. En dan toch aanvankelijk, gemeente, die grote terughoudendheid, ondanks al die woorden die hij van harte gesproken had. Kennelijk heeft hij er tot op heden best wel enige moeite mee gehad. Anders, gemeente, zou de Heere hier toch niet op zo'n bijzondere wijze tot hem gesproken hebben. Het is Gods voorbereidend werk, zodat de blokkade bij hem is opgeruimd voordat die mannen uit Caesarea bij hem aankloppen. De grens tussen Rijn en Onrijn moest worden uitgewist. Petrus had het na 3 keer zien en horen nog niet helemaal door als het om de betekenis van dit bijzondere gebeuren gaat. Het wordt hem pas duidelijk op het moment dat die mannen van Cornelius zich bij hem melden. Weet u, gemeente, als de Heere hem dit onderwijs niet had gegeven, dan zou hij als gelovig Joods man bij die heiden Cornelius absoluut niet over de vloer zijn gekomen. Beslis niet, Heere, zo had hij gezegd. Na het eerste keer zien van dat linnen laken met die reine en die onreine dieren en de opdracht klonk slacht en eet. Geen sprake van. De voeten van de apostel Petrus, die waren dan wel geschoeid met de bereidheid van het evangelie, maar hij wilde wel graag zelf de plaats uitzoeken waar hij dat ging doen. En ook het publiek waarvoor hij zou preken, zou hij graag zelf uitzoeken. Dat had zo zijn eigen voorkeur. En het huis van Cornelius, die heiden, zou ondanks de goede naam die hij had onder de Joden en ondanks zijn sympathie die hij had voor het Joodse geloof, wat dat betreft voor Petrus toch een stap te ver zijn. Maar gemeente, niet voor God. En door het overtuigende werk van de Heilige Geest, wat grensoverschrijdend is, nu ook niet meer voor Petrus. Nu gaat hij ook een grens over, en van harte. Hij gaat gewillig en bereid gemaakt mee met die mannen die namens Cornelius en op aanwijzing van God naar hem toegekomen zijn, omdat hun heer Cornelius, die hooggeplaatste militair, verlegen is om woorden van zaligheid te horen. Hij is over de grens getrokken en bereidwillig om Cornelius en allen die bij hem in zijn huis zijn gekomen te bedienen met de woorden van zaligheid. Ja, gemeente, Petrus die moest over zijn eigen godsdienstige regels heen stappen. Petrus moest die aloude les van Johannes de Doper beoefenen, weet u nog? Hij moet groeien en ik minder worden. Dit is, gemeente, uiteindelijk niet minder dan kruisiging van zijn eigen ik. Het is afstand doen van bestaande culturen, gedachten, meningen als het gaat over de adressering van het evangelie van Christus en je helemaal beschikbaar stellen voor het doorgeven van het evangelie van Christus tot wie dan ook en wanneer dan ook. Petrus heeft het moeten leren hier dat hij niet meer is dan een instrument, zeggen we dan, een stuk gereedschap in de hand van de Heilige Geest die God gebruiken wil. Ingewonnen voor het woord en door het woord, van harte verbonden geraakt met de dienst van God, maar gemeente nu ook ingewonnen voor de route die het evangelie door de kracht van de Heilige Geest wil volgen, wil gaan. Bereid gemaakt om de roepstem van de Heere God te volgen, ook al heb je misschien zo je aarzeling, je bedenkingen en zelfs je aversie. Gemeente Petrus had het kraakhelder wat rein en onrein is. Bij dat schema was hij natuurlijk opgevoed aan de hand van de wetten van Mozes en dat trok hij ook door in eerste instantie op de verkondiging van de woorden van God. Hij had het kraakhelder voor ogen wie en wat in aanmerking kwam voor het evangelie, wie en wat niet. Maar God leerde het hem nu anders zien door dat visioen met dat katoenen laken, gevuld met reine en onreine dieren. Want ja, gemeente, soms leeft dat ook diep in ons hart. Dat er op bepaalde plekken eigenlijk geen eer te behalen is voor het koninkrijk van God. Misschien hebben we wel gezichten voor ons intussen. Wat moet je daar nou bij die mensen met het woord van God? Men heeft er niets mee. Er wordt geleefd alsof er geen God is. Kijk, hier van Cornelius lees je nog dat hij uitzag naar de woorden van zaligheid. Dat is prachtig, daar kun je iets kwijt. Dat is zo'n adres waar je graag naartoe gaat. Maar ja, het kan zomaar leven, gemeente, dat de wereld zonder God inmiddels zo ver weggezakt is, dat het woord van God daar niet meer hoeft te klinken, omdat het geen enkel doel zal treffen. Dat is verspilde tijd en moeite. Er kan soms iets van innerlijke weerstand zitten in mijn hart om de boodschap van God op een bepaalde plek te gaan brengen en voor bepaalde mensen te laten klinken. En het is waar, gemeente, zo voel je dat ook soms. Als brenger van het evangelie dat je valt onder een soort gedoogbeleid. En soms spreekt men het gewoon hardop uit. Ja, u komt hier nou voor de begrafenis van mijn vader, maar voor ons hoeft het echt niet. Het is dat mijn vader dat wilde, maar voor ons zegt het helemaal niets. Dat is soms zin 1 in een rouwbezoek. En dat... ja, dat verhoogt natuurlijk de innerlijke weerstand. Je verwacht er uiteindelijk niets van. Maar dan God, gemeente. Die doet het anders en die werkt ook anders. En moet ik het niet voortdurend leren, net zoals Petrus dat moest leren, dat we onze verwachting en hoop moeten stellen op hem alleen. Dat niet onze mening, gedachte en oordeel over anderen leidend is. Maar hoe God er tegenaan kijkt, dat van beslissend belang is. Gemeente, zo hebben wij erna te kijken. Ik weet nog heel goed dat ene pastoraal bezoek wat ik ooit eens aflegde in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. Was een gemeentelid van ons opgenomen. Er lagen twee dames, ons gemeentelid en een andere mevrouw, op een zaal van 6 bedden. Mijn gemeentelid lag achter in de zaal en terwijl ik de zaal opliep en in een flits even mijn blik liet gaan over het bed met die andere patiënt, flitste het ook direct door me heen. Oh, die hoef ik er straks niet bij te betrekken als ik een stukje lees uit de Bijbel en een gebed doe. Volstrekt andere achtergrond, allochtoon. Die zal echt niks hebben met het geloof in God. Bijbel lezen en gebed reserveerde ik voor ons eigen gemeentelid. Maar gemeente, toen ik de zaal afliep en er met één voet in de gang stond, riep die andere mevrouw mij na. Zeg, meneer, wilt u ook misschien met mij een stukje uit dat boek lezen? En met mij bidden. Gemeente, ik heb me nog nooit zo hopeloos beschaamd gevoeld als toen. Wat had ik ontzettend klein van God gedacht. En wat had ik die ander bij voorbaat al afgeschreven. Erg hoor. Als je er aan denkt, dan gaat het schaamroodje nog naar de kaken. Grenzen die wij trekken, die God al lang heeft opgeheven. En het is maar goed, gemeente, dat God het zo doet, zoals hier in Handelingen 10 en het vandaag nog zo doet. En hij doet het volstrekt anders dan wij. Gemeente, als zou de Heere God net zo redeneren als ik deed bij dat ziekenhuisbezoek in het Icasia. Wie zou dan ooit de boodschap van God, het evangelie van de Zoon van God, ooit horen? Want gemeente, uiteindelijk zit er niemand, ook ik niet, te wachten op de boodschap van God. Echt niet, gemeente. En er is ook niemand, ook bij mij niet, bij wie een naadloos aansluitingspunt te vinden is voor die boodschap van God. Echt niet. Maar gemeente, wat niet is, dat maakt hij, dat schept hij, dat werkt hij juist door de verkondiging van het evangelie en het doorgeven van die boodschap van God. Door de kracht van de Heilige Geest, waarbij niemand bij voorbaat wordt overgeslagen of afgeschreven. Gemeente, dat is nog eens grensoverschrijdend van God. Want hij zou toch voor die grens die wij getrokken hebben, beter gezegd de kloof die wij geslagen hebben, ten opzichte van God kunnen blijven staan. Maar dat heeft hij niet gedaan, gemeente. Ja, dat is voluit genade van God. En om ons dat besef, gemeente, bij te brengen, misschien weer opnieuw bij te brengen, citeer ik u vanmorgen uit die aangrijpende, maar ook genadevolle woorden uit de Dordtse leerregels. Zo beginnen de leerregels. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood schuldig zijn geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het hele menselijk geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, boodschappers, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En door hun dienst worden mensen geroepen tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Kijk, gemeente, dat is wat er leeft in het hart van God. Wat een genade, hè? En wat een bewogenheid van hem. En dat is precies wat Petrus zegt en doet aan het eind van zijn preek die hij houdt in het huis van Cornelius. Tot een ieder die daar de boodschap van God hoort. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. Preken en betuigen. Als een heer rouwt in dienst van de koning, bevolen door God, in opdracht van God, in gehoorzaamheid aan God, en dus ook met de volmacht van God. Gemeente, zo wordt de boodschap doorgegeven door Petrus in het huis van die heiden Cornelius, en tot op de dag van vandaag, tot wie dan ook, wereldwijd. Het is Christus' verkondiging in het huis van Cornelius. En in een aantal zinnen schetst hij dan het leven van de Heere Jezus, de tekenen en de wonderen die hij deed, waaruit bleek dat God met hem was. En daar zijn wij, zegt Petrus, oor- en ooggetuigen van geweest. De spits van zijn komen is dat hij werd weggehangen aan een hout. Het kruis van de verzoening. Maar dat God hem op de derde dag opwekte uit de doden. En zo vervolgt dan onze tekst. Hij is degene die door God is aangesteld tot een rechter over levenden en doden. Gemeente, in de toepassing, om zo te zeggen, spitst Petrus het in eerste instantie daarop toe. Slot van zijn preek, wij zouden zeggen, nou, dat zijn even stevige woorden die hij daar spreekt. En gemeente, ook wel opvallend dat hij deze woorden als eerste laat klinken aan het adres van die heiden Cornelius en aan allen die in zijn huis samen zijn gekomen. Dat is de boodschap die van Gods wegen wordt doorgegeven. Ik dacht bij mezelf, eerlijk gezegd gemeente, dat is best gewaagd en gedurfd. En is het wel zo tactisch om juist in de toepassing van je woorden dit als eerste te laten klinken, dat hij is aangesteld tot een rechter van levenden en doden? Zijn het sowieso wel woorden die je moet gebruiken, moet laten klinken? Je moet toch komen met de mooie kant van het woord van God? Stoot dit eigenlijk geen mensen af in plaats van dat je er mensen mee aantrekt? Zou het niet iets voorzichtiger kunnen? Iets subtieler misschien? Wij zouden vandaag zeggen iets klantvriendelijker. Om het zo nou aan te pakken in het doorgeven van het evangelie van God. Nou ja, gemeente, dat zijn natuurlijk best vragen waar je over na moet denken en mag denken. Hoe pak je het aan in je gesprek met anderen? Dat is nog niet zo eenvoudig. Velen zijn totaal onwetend van het woord van God. En bij anderen is het ontstellend ver weggezakt. Ver weggedrongen. Maar op de bodem van hun hart liggen nog wat woorden van God. Als zaad wat gestrooid is. En op welke wijze en wanneer breng je dan de woorden van God in? In dat gesprek met die ander. Nou, daar mag je zeker over nadenken, gemeente. Ik wil het vanmorgen iets meer toespitsen op de inhoud van de woorden van het evangelie die wij doorgeven. Gemeente, zouden wij het zo aandurven? Om het zo te doen zoals Petrus het hier doet? Om de Heere Jezus Christus naar voren te brengen als degene die juist op grond van zijn volbracht verzoeningswerk door God is aangesteld tot een rechter over levenden en doden. En om het vanmorgen nog iets dichterbij te brengen, gemeente. Hoe ervaren wij het nou zelf, u, jij en ik? Als moderne mensen die leven in 2020. En als het dan in de verkondiging van het woord gaat over het oordeel van God en over de rechter van levenden en doden. Zullen we dat eens wat aftasten bij elkaar, gemeente? Wat wekken nou juist deze woorden van God op hier van binnen? Raken ze ons misschien? Of wekken ze misschien wel irritatie op? Of ergernis? Misschien vind je het wel spelbrekende woorden die dat mooie van ons leven wat verstoren. Woorden die een enorme domper zetten op het leven. Misschien zegt u nou alsjeblieft zeg, stoppen maar hoor. De tijd van oordeel en gericht, van hel en verdoemenis spreken zoals men dat dan zegt. Dat hebben we wel een beetje gehad, dat ligt achter ons. Daar zitten we vandaag niet op te wachten alsjeblieft zeg, daar kun je vandaag niet mee aankomen hoor. En trouwens, we zijn gelovig hoor, dus... Ja, dus. Gemeente, denkt u er wel eens over na? Voor uzelf. En voor anderen. Gemeente, het is helder hoe wij er ook over denken. God breekt met deze woorden bij Cornelius en al zijn hoorders in. Zoals God ons vanmorgen hier met deze woorden bij ons binnenkomt en inbreekt. God werkt grensoverschrijdend en laat ons verder zien dan het hier en nu en zet ons leven in eeuwigheidsperspectief. Dat Hij degene is die door God is aangesteld tot de rechter over levenden en doden. Gemeente, God zelf wil ons duidelijk maken dat u, jij en ik en alle mensen van het hele menselijk geslacht, moet je eens indenken, gemeente, al die mensen die geleefd hebben en die vandaag leven en nog zullen leven, na ons hiermee te maken zullen krijgen. God wil ons door deze Godswoorden heen het eeuwigheidsbesef en het verantwoordingsmoment bijbrengen en misschien wel weer opnieuw bijbrengen. Het oordeel van eeuwig wel en wee, zo u wil. Gemeente, zijn de dingen die misschien ver weggezakt zijn, zeker in onze samenleving. Je merkt dat aan alle kanten. En misschien ook wel aan het weg zijn, aan het zakken zijn in de kerk. En laten we, gemeente, wat dit betreft, vooral ons eigen leven vandaag eens onder de loep nemen. De Heilige Geest wil ons bijbrengen, het besef bijbrengen dat er een God is, de schepper van ons leven, en dat wij Hem verantwoording schuldig zijn over ons leven, wat wij aan Hem te danken hebben en dat wij, en wat wij tot eer van Hem te leven hebben. God liefhebben boven alles, Hem het volle pond geven, om zo te zeggen, in je leven. En je naaste liefde hebben als jezelf. Daar komt het, gemeente, kortweg op neer. En daar zal het om gaan. Gemeente, op het leven van ons mensen voor het aangezicht van God komt de Heere Jezus Christus een keer terug. Je kunt het wenden en keren zo je wil. Maar we zijn mensen die onderweg zijn naar de grote dag van Christus, waarop Hij komen zal op de wolken van de hemel en ieder oog Hem zal zien. De dag, gemeente, waarop Hij zal verschijnen als rechter van levenden en doden. Die op die dag ook worden opgewekt uit de graven. Hij is aangesteld daartoe door God zijn heilige Vader. Gemeente, langs dat moment kun je niet heen. Niemand. Kijk, je kunt God in je leven negeren. En je kunt net doen alsof die helemaal niets met je leven te maken heeft. Je kunt met een grote boog om hem heen gaan. Dat kun je volhouden, gemeente, al zit je hier tot je 85ste. Dat kan allemaal. Maar gemeente, je kunt hem niet blijvend ontlopen. Want op de dag van het oordeel zullen we, gemeente, deze rechter over levenden en doden echt onder de ogen moeten komen. Dat geldt voor u, voor mij, voor jou. Voor mensen die leven onder het woord van God. Ook voor de mensen die God niet kennen, niet willen kennen. Die vrijwel nooit van hem gehoord hebben, hoe het ook is, gemeente. En dat diepe besef, weet u, dat mag ons wel aandringen om met alle bewogenheid dit niet te verzwijgen of af te zwakken. Wanneer je het woord van God aan anderen doorgeeft. En dus ook niet in de verkondiging van de woorden van zaligheid. Weet u, gemeente, als je deze kant van het evangelie afzwakt of verzwijgt. Wee ons. Dan zou u vandaag Ezechiël 33 nog eens op na moeten lezen. Maar gemeente, het is niet het enige wat Petrus in het huis van Cornelius heeft doorgegeven. Als dat zo zou zijn. Als je het hiermee zou moeten doen, gemeente. En als je met deze woorden straks voor hem zou staan. Nee, dat laat God niet gebeuren. Dat laat zijn grote barmhartigheid niet toe. Want gemeente, het bijzondere van deze rechter van levenden en doden is dat hij, voordat hij recht komt spreken, zijn genade en zijn vergeving en eeuwige vrijspraak aanbiedt. Gemeente, welke rechter zou dat ooit doen? Petrus verkondigt en getuigt van hem, getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, om alle misverstanden uit de weg te ruimen vanmorgen, we hebben hier niet te doen met een kille, koude, afstandelijke strafrechter die uit de hoge oordeelt en wild om zich heen slaat. Nee, gemeente, dit is zo'n bijzondere rechter die nota bene eerst gekomen is als redder. En zo hebben, zegt Petrus, de profeet uit de oude bedeling over hem gesproken en hem aangekondigd. En wellicht hebben die hoorders in het huis van Cornelius ter oren gespitst. Het zijn immers Godvrezende. Dat wil zeggen mensen die uit de heidenwereld zich hebben aangesloten bij het Joodse geloof. En dus de profeten wel enige maat hebben gekend. Wanneer het ging, gemeente, over dat Messiaanse rijk wat voorzegd is, dan zei Jesaja het al, want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Of zoals een Jeremia het aankondigt en oproept, ken de Heere en ze zullen mij kennen. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Gemeente, zo zijn er veel meer woorden natuurlijk aan te halen vanuit de profeten, die ons duidelijk maken dat de komst van de Heere Jezus Christus alles te maken heeft met vergeving van zonde. Dat God die kloof die wij geslagen hebben wil herstellen. Want al die getuigenissen van de profeten, die wijzen uiteindelijk heen naar hem die daadwerkelijk het grote offer bracht tot verzoening van de zonde. En wie denkt dan intussen niet aan Jesaja 53, het Lam van God, die zichzelf zou gaan geven en heeft gegeven tot een schuldoffer. Daar draait het om. Om die naam van Jezus Christus. En die naam, die mag Petrus hier in Cornelius' huis onthullen. Uitschilderen. Aanprijzen. Met bewogenheid en zonder enige reserve. En tegelijk zonder enige vrijblijvendheid. Van hem getuigen al de profeten. Dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, die woorden klonken daar voor die godsdienstige heidenen. Die klinken vandaag in onze oren, hier in het huis van God. En je mag ze doorgeven aan een ieder die je levenspad kruist. Aan gelovig en niet gelovig, aan kerkelijk en niet kerkelijk. En hoe het leven er ook uitziet en hoe dat leven tot op heden ook verlopen is. En welke achtergrond dat leven is, hoe zwart misschien ook, aan een ieder. Zonder beperking, zonder uitzondering. Gemeente, dat is de opdracht van God. Die je ook vanuit dit gedeelte vandaag meekrijgt van hem. Het evangelie van hem, van Christus betuigen in al zijn ruimte. En eerlijk. En met bewogenheid. Dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, die tekstwoorden maken ons duidelijk dat wij mensen, wie of wat we ook zijn, wel vergeving van zonde nodig hebben. Tenminste, wil je straks zonde verschrikken voor die rechter van levenden en doden kunnen verschijnen. Je moet met God in het reine komen. Iedereen heeft vergeving nodig en daarom wordt het aan een ieder verkondigd. Gemeente, daarom. En daartoe kwam deze rechter eerst als redder. Zo wordt hij voorgesteld. En zo reist hij op. Gemeente, vanuit de verkondiging van het evangelie. Vanuit die achtergrond. Van het komende gericht. Ligt het kruis van de Heere Jezus Christus des te heerlijker op. Als je morgen bij wijze van spreken naar de juwelier gaat. En zegt, joh. Ik wil een prachtige edelsteen kopen. Of een ander mooi sieraad. Heel vaak legt hij dan een doek neer. Hè? Fluwelen doek zwart. Een zwarte doek. En daarop gaat hij zijn waar uitstallen. De ene naar de andere steen. U snapt hem, gemeente. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hier in het huis van Cornelius en vanmorgen hier in uw gemeente in Haastrecht. Dat is wat er gebeurt, gemeente. Tegenover die zwarte achtergrond wordt het kruis, het verzoenend kruis van de Heere Jezus Christus verkondigd. Dat heerlijke werk van hem mag ik uitstallen voor u, hem aanprijzen, hem aan uw hart leggen. Misschien zegt u nou ja. Daar wringt de schoen enorm. Zou dat nou ook voor mij zijn? Zou het voor mij kunnen? Als je door de Heilige Geest, gemeente, nadenkt over je leven. En dat hele leven van ons is plaatst in het licht van dat verantwoordingsmoment wat komt. Ik maak toch geen schijn van kans. Zou God mijn zonde willen vergeven? Ik weet niet hoe het hier is. Ik hoop het, gemeente, maar ik kom in mijn eigen gemeente waar ik werken mag mensen daar tegen die daarmee zitten, die daarmee worstelen, die daarmee tobben. En dat moet je niet afdoen als wat ouderwets of zo, dat is van vroeger, daar zijn we overheen gegroeid. Nee, gemeente, dat zijn levensgrote levensvragen waar men mee zit. Het zijn de minste vragen niet. En gemeente, dan mag ik u nog een keer vanmorgen, als dat uw nood is, de ruimte en de rijkwijde van deze godswoorden onder ogen brengen. Dat ieder die in hem gelooft. Dat zijn de ruimhartige godswoorden die ik u mag doorgeven. Hoort u het, gemeente, echt? Dat ieder. Durft u het dan aan om te zeggen, voor mij kan het niet. Of voor die ander kan het niet. Die achtergrond van mijn leven is zo pikzwart. Gemeente, er is een redder voorhanden. Er is een zaligmaker voorhanden die zichzelf nota bene volstrekt opofferde. En gaf. Liet vernietigen, zegt de schrift zelfs. Tot een volkomen verzoening voor de zonde. Ik zal het anders aan u vragen, gemeente. Als u hem voor ogen ziet vanmorgen, hebt u dan iets voor hem te doen? Hebt u werk voor hem te doen? Kan hij u misschien van dienst zijn vanmorgen met zijn verzoenend volbracht werk? Ik zou zeggen, meld u zich dan bij hem. En laat ook anderen zich bij hem melden. En hou uw lege hand maar bij hem op. Gemeente, want dat is wat de Heilige Geest ons leert. Dat is tenslotte geloven. Je lege hand bij hem ophouden. Bankroet. Niets hebben. En toch. Je hand bij hem ophouden. En dan mag je je andere hand leggen. Op het woord van God. Op het belofte woord van God. Maar Johannes zegt in zijn evangelie, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, want hij is een verzoening voor onze zonden. Misschien zit er nu nog één ja maar. Ja, Ja, maar zou het echt voor mij zijn? Wereldsmens. Dan zegt Johannes, hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Amen. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Heere getrouwe God, wij danken u dat de woorden van zaligheid mochten klinken. Hier in uw gemeente die uw naam mag dragen. Heere, wilt u die woorden gebruiken? Om ons tot geloof en tot bekering te brengen. Ons ook verder te helpen, Heer, als die ene klemmende vraag in ons leven speelt, kan het ook voor mij. Een ieder. Heer, het zijn uw ruimhartige genadewoorden. Die mogen klinken, hier in uw gemeente, wereldwijd, de zendingsvelden op evangelisatieposten onder Israël en de volkeren van deze wereld. Die we ook zelf in mogen doorgeven aan anderen. Heere, wij danken u. Dat u zo doorgaat met uw werk. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Het is een wonder. Het is genade. En daarom gaat het ook door. Totdat de laatste is toegebracht. En u zult komen. Heere, zegen deze woorden. Dat we er niet van loskomen. Dat ze ons voor uw aangezicht brengen. Tot bezinning. Tot overgave. Heere, wilt u deze dag bij ons zijn? Neem ons alle onder uw hoede. Ook de gemeenteleden die elders verblijven in deze vakantieperiode of misschien op pad gaan. Wilt u ons behoeden, bewaren, ook beschermen, Heere. De gevaren die dreigen, in het virus wat rondwaart. Heere, geef wat nodig is, ook aan al diegenen die in de verpleging werken. Die het soms met argusogen aanzien wat er gebeurt. Heere, geef hen kracht en bewogenheid om hun werk te doen. Artsen. Heere, zegen ook al degenen die bezig zijn om tot een vaccin te komen. Tegelijk, Heere, moeten we het ook eerlijk zeggen. Dat wij sterfelijke mensen zijn, of we dat willen weten of niet. We moeten het accepteren, misschien weer opnieuw lerend ook. Dat het leven eindig is hier beneden. En deze woorden die u ons vanmorgen meegeeft, wil ons daar ook op wijzen, indringend. Maar tegelijk, Heere, op het eeuwige leven wat bij Christus is te vinden. De vergeving van zonde. Heer, wees zo met ons. En neem ons onder uw hoede. Zegen ons. En vergeef ook genadig onze zonde. En wilt u ook vanavond, Heer, de gemeente bijeenbrengen. Rondom uw woord. En zegen hem. Die dan ook hier het woord mag verkondigen. Wilt u het bestuur gedenken. Allen die een taak hebben in de gemeente. Heere, leid hen door uw Heilige Geest. Hoor ons tot roem en lof van uw heerlijke naam. De Heere Jezus Christus, om zijn werk alleen, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 96. Het tweede en het negende vers. Nu moet uw tong de heidenen noden. En meldt alle volken zijn geboden en vertelt zijn wonderen en zijn eer. Want hij komt, zingt vers 9, die de aarde zal regeren en zal richten vol van majesteit. Psalm 96, vers 2 en 9. Gemeente, bidden wij hier in de kerk en thuis met ons verbonden om de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.